Luidjes, welkom bij de Boxschool. Een nieuwe aflevering, een nieuwe wedstrijd. Muhammad Ali tegen Joe Frazier 1. The Fight of the Century. Je hebt de Fight of the Century misschien vaker gehoord, die zin. Dit is de one and only Fight of the Century. De enige echte, het enige echte gevecht van de eeuw. Geen Badr Hari tegen Rico Verhoeven grappen hier in deze podcast. Geen, wat hebben we laatst, Floyd Mayweather tegen McGregor Fight of the Century noemen. Nee, de echte Fight of the Century was Muhammad Ali tegen Joe Frazier 1. Twee ongeslagen kampioenen. Allebei undisputed heavyweight champion op dat moment. Dus undisputed betekent dat ze eigenlijk alle twee nog nooit verloren hadden. En alle zwaargewichttitels in hun bezit hadden. Hey, je hebt zeg maar drie of vier grote boksbonden. En elk van die bonden hebben zo hun eigen kampioen. En als je undisputed champion bent, of de lineal champion noemen ze het ook wel, dan heb je dus alle vier die titels in jouw bezit. Dus dan is er geen dispuut, undisputed. Jij bent de zwaarwicht kampioen in dit geval. En het is een ontzettend bijzonder moment dat zowel Muhammad Ali als Joe Frazier ongeslagen undisputed heavyweight champions waren. De zwaargewichtklasse, ook nog eens een keer de koningsklasse van het boksen. En daar dan weer de beste van. Ja, echt een hele bijzondere wedstrijd. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen twee boksers tegenover elkaar staan die alle twee nog nooit verloren hebben en toch alle twee kampioen ook zijn, zo, undisputed? Daar kom ik straks op terug. Dus hoe Ali zijn titels verloor. En misschien ook wel weer hoe hij ze uiteindelijk weer terugkreeg. Misschien eerst toch ook met een beetje een link naar waar we nu in leven, de tijd waarin we nu leven. Muhammad Ali. Misschien weet je niet, hè, vooral voor de jongere luisteraars onder ons, weten misschien niet goed dat Muhammad Ali vroeger Cassius Clay heette. Cassius Marcellus Clay. Zo is hij geboren. En als Cassius Clay leefde Ali, want ik ga hem gewoon wel naar hem refereren als Ali nu. Leefde Ali toch in, nou laten we het best een aardig milieu eigenlijk. Als je zijn biografie leest, dan groeit hij op in een heel aardig, prima milieu. Zijn vader was een schilder. En dan niet schilder als in muren, ook niet kunstwerken, maar iets ertussenin. Dus die schilderde bijvoorbeeld religieuze afbeeldingen in kerken bijvoorbeeld. Hij had een prima baan. Maar toch groeide Ali ook op in een tijd waarin er veel rassendiscriminatie was. Dat was de tijd waarin zwarten nog achter in de bus moesten zitten. En de segregation, dus de echte discriminatie. Dat was dat tijdperk ook. En dat was ook een tijdperk waarin het ging kantelen. En ik denk dat Ali daar ook wel een rol in heeft gespeeld. Ik denk dat in de geschiedenis, als je terugkijkt, dat Ali samen met Malcolm X, Martin Luther King, allemaal tijdsgenoten van Muhammad Ali, dat Ali daar ook zijn steentje aan heeft bijgedragen. En dat is misschien ook een beetje de link met nu de Black Lives Matter beweging en die hele beweging die nu ontzettend aan de hand is in de hele wereld. Cassius Clay toen de tijd besloot om lid te worden van de Black Muslims. De Black Muslims, je had ook de Black Panthers toen de tijd. Maar de Black Muslims, dat was toch wel een extreme groep. En naar mijn mening discrimineerden zij ook. En dat ging hart tegen hart. En nu, als ik die video's terugkijk, hoe Muhammad Ali praat over de witte man als de duivel, en waarin hij dus alle witte mensen over één kam scheert en die ook wegzet als, ja, dus als de duivel en slecht en rassen moeten bij hun eigen ras blijven, de zwarte bij de zwarte en witte bij de witte. Hij was tegen menging daar ook in. Heel hard als je daarop terugkijkt, maar je moet het in de tijdsgeest plaatsen, denk ik. En ik denk dat op dat moment, in dat tijdperk, waren die uitspraken van Ali best wel terecht. En die waren begrijpelijk ook wel. Dus die harde instelling van de Black Muslims, waar Muhammad Ali toen het boegbeeld van werd, en dus ook van Cassius Clay omgedoopt werd eigenlijk tot Muhammad Ali. Dat was zijn nieuwe naam, zijn nieuwe moslimnaam, gegeven door die Honorable Elijah Muhammad. Dat was de leider van de Black Muslims toen de tijd. Als boegbeeld van de Black Muslims kwam hij in veel talkshows en deed hij lezingen en presentaties, zeg maar, voor honderden of duizenden mensen, waarin hij ja, dus ook echt wel stelling innam. Hij nam echt wel stelling innam tegen de witte man en nam het dus op voor de zwarte. En als ik dat zo terugkijk vanuit Nederland, met mijn opvoeding, dan herken ik dat helemaal niet. En dan denk ik van, goh, waarom moet je nou zo daar een verschil tussen maken? Want ik zie eigenlijk helemaal geen verschil en ik herken eigenlijk helemaal geen discriminatie in mijn eigen leven. Maar ik kan me wel voldoende verplaatsen natuurlijk in dat het in die tijd wel zo was. Hè? Dat het voor Ali en voor andere zwarte mensen was het absoluut aan de hand toen. Hè? Achter in de bus. Bekend verhaal is ook dat hij geweigerd werd in een restaurant. Dat hij zijn gouden medaille toen heeft weggegooid. Die heeft hij later toen trouwens teruggekregen. Tientallen jaren later teruggekregen van het Olympische Comité. Dan heeft hij toch zijn gouden medaille weer in bezit gekregen, zeg maar. Een andere natuurlijk. Maar dat ging hard tegen hard toen. En er was veel onbegrip vanuit de witte man, denk ik. De witte mensen die in die tijd leefden. Want Muhammad Ali werd gezien als onderdeel van de Black Muslims. Ook al gezien als een onderdeel van een terroristengroep eigenlijk. Van een extremistengroep in ieder geval. Misschien zou je kunnen zeggen vergelijkbaar met de Black Lives Movement nu. Ja, misschien wel. Misschien wel. En misschien dat we over 10 jaar ook met z'n allen terugkijken naar dit tijdperk. En zeggen van ja, dit was wat nodig was om te veranderen. Ik vind het moeilijk om dat nu te zeggen. Omdat ik er zelf eigenlijk nauwelijks of niet mee te maken heb met discriminatie. En dat ook helemaal niet herken in mezelf. Misschien jij als luisteraar herkent je ook daarin dat het een beetje vreemd is voor je. Van ja, wat. Waar gaat dit over? Wit en zwart is voor mij hetzelfde. Maar voor veel andere mensen is dat, wordt het dus kennelijk anders gepercipieerd. Anders dan zouden niet zoveel mensen de straat op gaan. Dus Muhammad Ali was eigenlijk voor de samenleving toen de tijd was helemaal niet populair ook. Nu is Muhammad Ali een icoon, een legende. En dat is hij ook voor mij. Een held, dat durf ik ook wel te zeggen. Maar toen was hij een extremist. En iemand die dwars was, weet je wel. Als je kijkt naar het vroegere videomateriaal en het fotomateriaal van Ali in zijn tijd dat hij bij de Black Muslims zat. Dat was ook geen blije man. Dat was een hele serieuze, niet agressief zou ik zeggen, maar aanvallende man. Waar hij als zwarte man altijd in de verdediging moest gaan, geweigerd werd, et cetera, echt gediscrimineerd werd, hield hij daarmee op en ging hij in de aanval. Door juist maar de discussies uit te lokken en de stelling in te nemen met the white man's the devil, witte man is de duivel. Dat doet me herinneren, de witte man is de duivel, doet me herinneren aan toen ik bij Joe Frazier was in Philadelphia en ik zat daar in een kantoor van de gym van Joe Frazier. Ik zat in een kantoor boven met Barbie Daniels, heette zij. Dat was de secretaresse van de Frazier Gym. En ik zat daar op de bank. Ik was daar in die gym, was ik 5 dagen in de week of 6 dagen in de week. Elke dag dat het open was ik daar eigenlijk bijna gedurende openingstijd. Ik heb in die 3 maanden in Philadelphia heb ik eigenlijk niks anders gedaan dan getraind. Ook heel de dag door. Ik kan maar 1 uitstapje kan ik me herinneren. En de rest heb ik echt alleen in die gym doorgebracht. Daarvoor was ik daar. Joe was er niet op die dag. En ik zat boven in het kantoortje van die gym. Daar kon je een beetje leuk zitten, zeg maar. En dan praatte ik wat met de secretaresse. Barbie Daniels heette zij. En Marvis Frazier zat, dus de zoon van Joe. Die had een kantoor naast dat kantoor. En daar was een predikant op bezoek. een andere predikant. Marvis Fraser, die zoon van Joe, was ook een predikant. Hè, dus die spraken elkaar daar in die kamer. En ik hoorde dat die man die op bezoek was, die was heel fired up, zeg maar. Die was echt flink wat aan het roepen. Dat was ook echt, dat leek wel heel emotioneel aan het worden. Zeg maar, aan het roepen. Hij was niet boos op Marvis. Maar ik hoorde dus dat hij het over de witte man had. En dat en ook daar hoorde ik de uitspraak, the white man's the devil, they're the devil. En ik zat dus als witte, zat ik dus naast dat kantoortje, zeg maar. Ik voelde me zeer ongemakkelijk. Ik was in die tijd in Philadelphia, daar in die buurt. Was ik ook de enige witte man die ik zo'n beetje heb gezien daar. Ik merk ook dat als ik nu ik dit zo inspreek in de microfoon, dat ik moeite heb met wit en blank en zo. Ik heb heel mijn leven lang blank gezegd. Dus vergeef me als ik nog steeds zo nu en dan een keer blanker tussendoor zeg. Dan hoef ik daar ook niet zo op te letten. Maar als enige witte daar in de blok, zeg maar, voelde ik mij toen gediscrimineerd. Ja, voor het eerst in mijn leven. Want als witte man heb ik nog nooit met discriminatie te maken gehad. Maar ik werd daar zeer ongemakkelijk van. Dat in de kamer naast mij, dat ik werd weggezet als een wolf in schaapskleren. En die man had me gezien. Die man die zag mij zitten voordat hij het kantoortje binnenging. En met Marvis Fraser dus ging praten tussen aanhalingstekens. Dus ik ben, dus het liet zich raden waar het over ging. Dat zal een verwijt zijn geweest dat ik daar zat of wat dan ook. Voelde zeer ongemakkelijk. Die man is toen weggegaan en met zijn entourage. En er waren wat mensen bij. Toen ben ik naar Marvis zijn kantoortje toegegaan. Heb ik hem gevraagd van of alles oké was. En of het oké was dat ik daar was. Of dat anders moest hij dat vooral zeggen. Want ik was daar te gast tenslotte. Ik was uitgenodigd als gast. Ik heb ook niet hoeven betalen voor mijn verblijf daar. Of voor de lessen die ik heb gehad. Dus ik voelde me zeer ongemakkelijk. Maar toen moest Marvis een beetje lachen. Hoe zeg je dat? Een beetje weemoedig, zeg maar. Een beetje lachen, een beetje een gniffel. Van ga maar even zitten. En toen pakte hij de Bijbel erbij en leesde hij een passage voor. En ik weet niet meer precies waar het over ging. Een beetje nog, maar daar zal ik jullie nu niet mee lastigvallen. Maar dat raakte wel. Dat was een mooie passage. Ik ben niet gelovig, geloof niet in een God. Maar dat betekent niet dat je niet geïnspireerd kan raken door de verhalen uit de Bijbel of uit wat voor religieus geschrift dan ook, eigenlijk. Daar moest ik aan denken, omdat Ali riep ook altijd the white man's the devil in die tijd. En dat heb ik me ook een keer, zeg maar, moeten laten zeggen. Dat was, dat voelde heel vreemd. Maar Muhammad Ali was dus helemaal niet geliefd binnen in het Amerika van die tijd. En Muhammad Ali ging steeds verder daarin. En nu is dat fantastisch eigenlijk. Als je terugkijkt, dan is dat wat Amerika ook nodig had. En wat de wereld ook al nodig had. Iemand die stelling innam. Iemand die brash was. Hè? Dus niet de stereotype zwarte man die luistert naar wat de witte man wil. Of die buigt voor de witte man. Zeg maar een slaaf in een nieuw tijdperk. Hè? Die zijn hoofd boog en luisteren naar meesters wil, zeg maar. En dan citeer ik ook een beetje hoe Muhammad Ali daarover sprak, over zijn voorgangers bijvoorbeeld. Je hebt Jack Johnson bijvoorbeeld, was een zwarte kampioen voor Muhammad Ali. En die kreeg het verwijt ook wel eens, of Joe Louis kreeg ook wel het verwijt dat hij een white man's champ was. Dat was dus een zwarte man die bokskampioen was. Maar die kreeg het verwijt van zijn rasgenoot of zo, een vreemd woord, maar in ieder geval van de zwarte gemeenschap, laat ik het zo zeggen, dat hij de white man's champ was, dat hij deed en luisterde naar wat de witte man van hem vroeg. En Muhammad Ali, die zou het heel anders gaan doen. Muhammad Ali deed het, die nam daar zo actief afstand van. In plaats van te luisteren naar de witte man, deed hij precies het tegenovergestelde. Dus in die tijd werd ook verwacht dat je netjes kleedde en dat je netjes sprak. En dat je mensen met u aansprak bij wijze van heel beleefd, beleefde omgangsvormen. En Muhammad Ali, die zei wat hij dacht. Die gaf zijn ongezouten mening. die ontzettend scherp was. Als je die vroegere interviews terughoort, dan is hij, ik zou zeggen, met uitzondering van die van dat extreme, die extreme aanval op de blanke gemeenschap, waar ik me dus wel iets bij voor kan stellen achteraf gezien, maar met het, ik vind het toch moeilijk om naar te luisteren, eerlijk gezegd. Behalve die extreme aanvallen die hij had, is het een ontzettend articulate persoon. Dus hij was heel welbespraakt, wist goed zijn gedachten te verwoorden en heel witty. Hij kwam heel scherp uit de hoek. Scherpe comments, altijd een grap. Ik vind een van zijn beste grappen, vind ik, of ja, is het een grap? Hij zei dat een journalist zei van Ali, jij zei dat als je van Fraser zou verliezen, dat je door de, op je knieën door de ring zou kruipen naar Fraser toe en zou zeggen, you are the greatest tegen Fraser. Maar dat heb je niet gedaan. En toen zei Ali, zei, I lied. Gewoon, ik heb gelogen. Ja, alleen zoiets, met een lach natuurlijk, weet je wel. En dan is het helemaal klaar. Dus ik vind het zo mooi, vond ik zo'n leuke opmerking. Maar Muhammad Ali, die had dus veel vijanden in Amerika toen de tijd. Om nou te zeggen dat de witte gemeenschap, nee, dat gaat dan te ver. Misschien is ook dat is vergelijkbaar met Black Lives Matter misschien, zoals het nu is. Is dat je toen ook wel een hele beweging had, ook van witte mensen, die door de Black Muslims en door Malcolm X die daarbij hoorde. Dat was het andere kopstuk eigenlijk van de Black Muslims toen de tijd. En Muhammad Ali dus. Dat ook witte mensen wel actief gingen rallyen, actief zeg maar in verzet gingen tegen discriminatie. Dus om nou te zeggen dat dat Ali vijanden maakte toen dat tijd bij de witte gemeenschap, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar ik denk wel dat het veilig is om te zeggen dat de meeste, dat het merendeel van de conservatieve witte gemeenschap in Amerika tegen Ali was. Die keek naar wedstrijden zoals wij misschien nu naar een Floyd Mayweather wedstrijd zouden kijken. Je wil dat die vent verliest met zijn grote mond, weet je, arrogant, brutaal. Je wil eigenlijk zien dat die man verliest, dat hij even de mond gesnoerd krijgt. En misschien nog een tandje serieuzer dan met een Mayweather bijvoorbeeld, omdat ja, die roept wat onzin. Maar Ali die had echt wat aan te merken, zeg maar, op de witte gemeenschap toen de tijd. Terecht, achteraf. En Ali die onderstreepte eigenlijk die aanval, het defining moment van Muhammad Ali. Ik denk in heel zijn leven is er één defining moment. En dat is wanneer hij tegen een journalist vertelde dat hij de dienst zou gaan weigeren. Dat hij dus niet naar de oorlog in Vietnam gestuurd zou gaan worden. Hij had de dienstplicht toen de tijd in Amerika. In de tijd, dus naast die hele rassenoorlog, naast die segregation movement, zeg maar, die toen daar in Amerika plaatsvond. Waarin de zwarte man eindelijk opstond tegen de witte man. Had je dus ook die oorlog in Vietnam. En Ali moest na de oorlog in Vietnam, die werd opgeroepen, had dienstplicht. En zei tegen die journalist dat hij niet naar Vietnam ging, want I ain't got no quarrel with them Viet Cong. Oftewel, ik heb geen ruzie, I ain't got no quarrel with them Viet Cong, met de Vietnamese leger, zeg maar, of met de Viet Cong. En het kwam dus op neer dat hij zegt van ja, wij hebben hier in Amerika hebben wij een oorlog uit te vechten. En voor de rechten van de zwarte gemeenschap. Hier in Amerika moet ik vechten. Ik moet hier zijn voor mijn volk. En niet daar onschuldige Vietnamese neerschieten. En omdat Ali toen dienst weigerde, heeft hij flink op problemen gekregen. Er hing hem een gevangenisstraf boven het hoofd. Uiteindelijk heeft hij die niet hoeven uitzitten. Maar onderaan de streep heeft Ali 5 jaar, als ik me niet vergis, minstens 3, maar laten we zeggen 5 jaar, niet kunnen boksen. Dus hij was undisputed heavyweight champion. Hij was de zwaargewicht kampioen in die tijd. Maar in al die dingen die er toen gebeurden, dat werd allemaal wel gedoogd door de boksbonden. Hè, dat lidmaatschap van de Black Muslims en zo. Ja, daar kon ze natuurlijk ook weinig van zeggen. Maar toen hij dienst weigerde, ja, toen is hij stripped of all his titles. Toen hebben ze al zijn titels weggenomen. En dus Muhammad Ali was geen kampioen meer. Was dus niet verslagen, maar was ineens geen kampioen meer. Want hij mocht niet boksen totdat hij netjes zijn dienstplicht zou gaan vervullen. En of het proces tegen hem, zeg maar, afgelopen zou zijn. En Muhammad Ali had heel makkelijk kunnen zeggen natuurlijk, van nou, oké, ik ga naar Vietnam. Hè, dat werd hem ook een beetje voorgehouden door de overheid. Ik ga naar Vietnam om daar wat shows te doen, hè, om het leger daar te vermaken. En ik doe een rondje Vietnam en ik vlieg weer terug. Hè, en dan heb ik mijn dienstplicht netjes gedaan, de mensen daar een beetje blij gemaakt. Dus het was heel, heel laagdrempelig voor hem om daar toch onderuit te komen. En ook nog wel met zijn hoofd geheven, hè, met een rechte rug. Maar uiteindelijk is stood his ground. Hè. Hij is achter zijn principes blijven staan. Even zeggen van nee, dat doe ik niet. En dan maar de consequenties. En dat is iets heldhaftigs eigenlijk. Dat is iets heel bijzonders. En dat is denk ik ook waar Muhammad Ali altijd voor herinnerd zal blijven worden. Dat je voor de greater good, voor het grotere doel, het hogere doel, je eigen succes wegstreept. Want dat waren die 5 jaar waren zijn beste boksjaren die hij had eigenlijk. Hè. Je komt als bokser kom je, vooral als zwaargewichtbokser, kom je zo in je prime, hè, dus in je beste vorm, laten we zeggen, tussen je 26 en 32. Ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Dat zijn misschien je beste jaren. En ik denk hoe dichter je naar die 32 gaat, of nou, misschien wel naar de 34 zelfs, hoe beter ook nog. Hè, hoe meer je zeg maar in je mannelijkheid groeit. Hoe meer je hoe rustiger je bent, hoe gecontroleerder, maar ook hoe sterker. Hè, want ook met de leeftijd komt ook kracht. En ik denk dat vanaf een jaar of 34 dan word je niet sterker meer snel. Dan wordt het alleen maar weer wat minder. En juist die jaren, hè, die jaren waarin hij snel en licht op zijn voeten had kunnen zijn, zeg maar. Hè, de typische Ali, de float like a butterfly, sting like a bee. Dat bewegen, dat dansen rondom de ring. Die jaren zijn van hem afgenomen, eigenlijk toen. En uiteindelijk is Ali weer teruggekomen. Hè, dat weten we allemaal, dat Ali weer zijn bokslicentie terug heeft gekregen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het magische voetenwerk van Ali, dat het in zijn prime form, hè, dus in zijn beste vorm, dat die toen nog weg waren, toen hij terugkwam. Hij had nog steeds zijn voeten, zijn fantastische voetenwerk. Ongeëvenaard zou ik zeggen. Maar het was niet meer wat het was. Nog steeds een legendarische bokser, nog steeds the greatest op dat moment. Het was zeker geen oude man of zo. Maar die prime form die was weg. Hè. Die topvorm. Maar voordat Ali zijn bokslicentie terugkreeg, want het ging natuurlijk niet zomaar. We slaan een heel stuk over. En dat is ook prima voor dit verhaal in de podcast. Maar terwijl Ali dus in exile was, toen hij dus niet mocht boksen, toen stond er een man uit Philadelphia op. En daar is hij niet geboren, Joe Frazier. Smoking Joe Frazier. Hij is geboren in, geen idee meer, vergeten. Straks schieten we nog wel te binnen. Maar in ieder geval in Philadelphia is hij pas echt. Als je zegt Philadelphia, zeg je Joe Frazier. En Joe Frazier zeg je Philadelphia. Er staat nu een heel mooi standbeeld van Joe Frazier voor een sportarena in Philadelphia. Dat zegt ook wat, zeg maar, over die stad en Joe Frazier. Hij is geboren in Beaufort, North Carolina, bedenk ik me. Ik vermoed dat je het kleine dorpje niet kent. Ik heb een documentaire gezien waarin ze naar het dorpje toe gaan. Een heel klein en heel arm dorp. Joe Frazier komt dus echt van de katoenvelden. Ik vertelde over Muhammad Ali zijn begin. En dat Muhammad Ali groeide op in een stedelijke omgeving, in een goede omgeving. Was niet arm. Joe Frazier groeide op echt tussen de katoenplukkers. Joe Frazier leerde boksen door een zak te vullen met stenen en mais. En alles wat hij maar een beetje kon vinden, zand, gravel. En dat was zijn training, zeg maar. Weet je, daar moest hij het mee doen. Bokshandschoenen, nee, geen geld voor, nergens geld voor. Je moest het met een stuk stof. Heeft Joe Frazier een eerste stappen naar het wereldkampioenschap gezet. Daar in dat dorpje merkte Frazier dus al snel dat hij niet kon groeien. Hè. Die kon niet vooruit meer. Als bokser moet je dan naar een goede gym toe. En die heeft hij gevonden dus in Philadelphia. The City of Brotherly Love. En daar heeft Frazier zijn tweede thuis gevonden. En later is dat misschien ook wel eigenlijk gewoon zijn eerste en enige thuis geworden. Frazier bij... is bij Yank Durham gaan trainen. Yank Durham was is de trainer van Frazier die hem gedurende zijn amateur- en profcarrière heeft begeleid. Frazier ging snel door de amateur ranks. Dus die werd snel amateurkampioen bij de Golden Gloves hier, Golden Gloves daar. En voor je het wist zat hij in het Olympisch team. Werd daar kampioen. Hè, dus een Olympische titel, gouden plak op de Olympische Spelen. Met een gebroken hand, een gebroken duim heeft hij de titel gewonnen. En toen was het moment dus dat Joe Frazier prof zou gaan worden. Van de Olympische Spelen naar de profcarrière. En dat speelde zich allemaal af in een tijd. Vooral dat stukje van de eerste profwedstrijden van Frazier. Speelde zich allemaal af in de tijd dat Muhammad Ali nog kampioen was. En langzaam, maar zeker, werd dus duidelijk dat de titel van Ali afgenomen werd. De titels werden afgenomen van hem. Hij werd steeds meer verafschuwd, zou je dus kunnen zeggen, door een deel van de witte gemeenschap in Amerika. En die wilde hem dus ook helemaal niet als kampioen, die Ali. Die vond hem helemaal niks, vanwege het hele verhaal van net. En Joe Frazier kwam ondertussen op in de ranks. Hè. Die won wedstrijd na wedstrijd. Hè. Allemaal op knockout door die gigantische linkerhoek van Joe Frazier. Hè. Als je Joe Frazier moet omschrijven in één bokstoot, dan is dat de linkerhoek. Weet je, dus één linkerhoek. Bij Ali was dat de jab en Joe Frazier is de left hook. Dus Frazier left hookte de ene tegenstander naar de andere tegenstander naar het canvas. En werd dus uiteindelijk, in die hele run naar de heavyweight championship, werd dus ondertussen dat Ali geen titels meer had, omdat hij dus had, die waren weggenomen, werd Joe Frazier dus zwaargewicht kampioen. Terwijl Muhammad Ali dus afwezig was. En dat hele verhaal, dat hele bijzondere verhaal, was dus de aanzet, de voorzet voor Ali tegen Frazier 1. Want Ali kreeg na 5 jaar weer zijn bokslicentie terug. Terwijl Smoking Joe Frazier in al die tijd door was blijven boksen. En alle topcontenders had verslagen. En dus de legitieme, undisputed heavyweight champion was. En dat creëerde het verhaal van Muhammad Ali tegen Joe Frazier 1, de Battle of Champions. Twee undisputed heavyweight champions ongeslagen tegenover elkaar. En niet alleen dat verhaal van de wat qua boksen interessant is, dat je nooit verloren hebt, dus twee kampioenen tegen elkaar. Maar ook dus heel die sociaal-demografische achtergrond van de zwarte gemeenschap die zich achter Muhammad Ali schuilde. En de witte gemeenschap die in Joe Frazier hun man zag. En dus dat gaf ontzettend veel lading. En ik denk dat we dat misschien juist nu in deze tijd van Black Lives Matter, et cetera, dat we dat nu misschien meer voelen dan ooit tevoren sinds die tijd, hoe gespannen zo'n sfeer kan zijn. Je moet in een kamp. Ik heb het gevoel dat ik in een kamp moet zitten. Vooral als met uitspraken als zwijgen is toestemmen en dat soort dingen. Ik moet een kant kiezen, tenminste dat gevoel krijgen van of ik ben voor die Black Lives Matter movement. Nou, met die teksten, daar kun je het überhaupt dan niet mee oneens zijn. Maar wat wil die beweging nou precies? Daar heb ik meer moeite mee. Of moet ik zo'n positie kiezen voor de witte man? Zo ervaar ik dat. En wat betekent dat dan precies? Betekent dat ik voor discriminatie of racisme ben? Dat ook zeker niet. Maar die moeilijke afweging, die genuanceerde afweging van waar sta ik in dit debat, die wordt je eigenlijk ontnomen, omdat het dus over discriminatie gaat. Omdat het over over rassendiscriminatie gaat. En het is zo'n beladen onderwerp dat je wel in een kamp moet zitten, eigenlijk. Hè? Je wordt gedwongen in een kamp te zitten. En dat gebeurde in die tijd ook. En dus of je was voor Fraser, of je was voor Ali. En was je voor Ali, nou, dan zei dat wat over jou. Was je voor Joe Fraser, nou, dan zegt dat ook wat over jou. Maar daar had Ali misschien wel voor gekozen, hè, voor die tweedeling van de maatschappij. Maar Joe Fraser zeker niet. Joe Fraser was een echte, echte zwarte man. Die echt uit de katoenvelden, die met een directe link naar de slavernij, die direct zichzelf omhoog geknokt had. Als iemand zeg maar aanspraak had mogen doen op onrechtvaardigheid, ja, dan had Joe Fraser veel meer in te brengen eigenlijk dan Muhammad Ali. Maar dat boeit eigenlijk helemaal niet zoveel, want alle twee zeg maar waren ze voor de same cause. Hè. Ze stonden alle twee natuurlijk aan de kant voor gelijke rechten. Maar in de publieke opinie werd Joe Fraser weggezet als een white man's champ. Net zoals Joe Louis daarvoor dus. Hè. Dus de kampioen van de witte man. Die zou luisteren naar de witte man. En boog voor de witte man, et cetera. Terwijl dat was helemaal niet het geval. Joe Fraser was helemaal niet die man. Alleen hij werd in het kamp gezet. Omdat hij simpelweg niet Muhammad Ali was. En in interviews ligt hij dat natuurlijk ook toe. Joe Fraser. Weet je, hij was veel minder welbespraakt. Het was een goud eerlijke. Oprechte. Vriendelijke, hele aardige man, hoe ik hem heb leren kennen. Ik heb 3 maanden met hem, nou zeker niet dagelijks, maar laten we zeggen dat ik 3 of 4 dagen in de week een aantal uur met hem doorbracht. En dan in de auto, dat we een stukje gingen rijden, of de meeste tijd wel in zijn kantoortje, zeg maar, boven de gym, gingen we een beetje praten over van alles en nog wat. Dus een ontzettende vriendelijke man. Heel oprecht. Dat is het juiste woord voor hem. Een hele oprechte man. En die werd dus in dat kamp geduwd van die witte man. En daar deed hij wel zijn best voor om dat te nuanceren. Maar je praat je daar niet uit eigenlijk. Hè? Dat lukt niet. En dan, wat nog veel erger was en wat dus zeg maar de olie op het vuur was, was dat Ali Fraser ook wegzette. Hè. Dus Ali zette Fraser ook weg als die white man's champ. Dus dat werd, hè, zonder dat Ali ook maar iets had hoeven zeggen, was Fraser al zeg maar de kampioen van de witte man. En leek het alsof heel wit Amerika dan achter Fraser stond en zwart Amerika achter Ali. Maar Ali die bevestigde dat nog een keer. Die drukte dat nog eens extra in. Hè, die vinger op die zere plek. En dat heeft Joe Fraser zo ontzettend veel pijn gedaan. En het gezin van Joe Fraser heeft zo ontzettend veel pijn gedaan. Er wordt nu lacherig over gedaan. En begrijpelijk. Hè, want het is gewoon, als je dit achtergrondverhaal niet kent. Je kent alleen, ja, hoe zeg je, Muhammad Ali met zijn babbel. En Joe Fraser, die kon die babbel misschien niet helemaal bijhouden, weet je. Je kent alleen dat verhaal. Je kijkt naar die interviews terug en zo. Dan moet je vooral lachen om hoe Ali doet. Hè, dat hij Joe Fraser wegzet als een idioot of wat dan ook. Of als een gorilla, weet je. Dat was ook weer ook zo'n belediging naar de zwarte man toe, zeg maar. Hè. Want Joe Fraser, die staat veel dichter bij het Afrikaanse volk bijvoorbeeld dan Ali, waarin ook, dat klinkt raar, maar wit bloed zit, zeg maar. Hè. Hij was van een lichtere kleur. En dan maakt hij grap over Joe Fraser dat het een gorilla was, omdat hij eruit zag als een gorilla. Maar dat was eigenlijk een hele misplaatste grap in die tijd ook, weet je wel. Terwijl je juist trots moet zijn gewoon als zwarte man, omdat je een zwarte man bent. En niet die uiterlijke kenmerken dan ook nog eens een keer gaan belachelijk gaan maken, zeg maar. Maar heel zijn gezin had er last van. Dus Marvis Fraser bijvoorbeeld, die werd in elkaar geslagen op school. Hè, een van de zoons van Joe Fraser. Omdat hij zogenaamd dan aan de kant van de witte man zou staan, weet je wel. Hij kreeg bedreigingen, Joe Fraser, aan zijn adres. Omdat hij zogenaamd aan de kant van de witte man zou staan. En Ali die bleef maar olie op het vuur gooien. Nu wordt gezegd, dat was maar om het gevecht, zeg maar, te, 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 hypen. Hè? Een beetje hetzelfde als McGregor met Khabib doet, zeg maar. Hè? De lekker olie op het vuur. En ik vind het ook prachtig om naar te kijken voor de show. Maar ik sta niet in Khabib zijn schoenen. Weet je wel? Ik stond niet in Joe Frazier zijn schoenen. Als je in zijn schoenen staat en je krijgt het over je heen en dat soort verwijten worden gemaakt voor jou, waar je zo in jouw kern geraakt wordt eigenlijk, waar je zo weggezet wordt en waar je gewoon niet meer uitkomt ook. Niet alleen jou, maar ook heel je familie zit eraan vast. Dat creëert een haat en een vechtlust die jij straks in de wedstrijd, als je hem gaat kijken, terug gaat zien. Want dat is wat er gebeurde natuurlijk. Hè. Dit is het verhaal. Dit is niet het verhaal van twee politieke tegenstanders. Dit is het verhaal van twee mensen die uiteindelijk ook de wedstrijd zijn aangegaan. Die een knokpartij aan zijn gegaan tegen elkaar. Dus deze aanloop naar deze wedstrijd heeft jaren geduurd. Jaren geduurd. Mensen, ze keken er zo ontzettend naar uit. Die boxers zelf, die hadden elkaar al een paar keer tegengekomen in interviews. Elke keer boste dat en knalde dat. En dat was lachen met Muhammad Ali. Hè? Met die ster, zeg maar, die popster die Muhammad Ali was. Was het lachen en dat was entertainment. Maar jij was niet aan het uiteinde van dat entertainment, zeg maar. Het was niet ten koste van jou. Ik vind het leuk persoonlijk om een leuke grap te maken. Hoe noem je dat ook alweer? Een beetje een grap ten koste van iemand anders, weet je wel, leedvermaak. Dat kan grappig zijn. Hè? Vroeger op school iemand laten struikelen, ha ha ha. Maar jij bent niet degene die struikelt, weet je wel. Dan is het helemaal niet grappig. Weet je? Als je dat extrapoleert, hè? Je bouwt dat op, je blaast het op zo groot als wat in die segregation, in dat tijdperk van die rasscheiding, zeg maar, in Amerika. Als je het dan vergelijkt met Ali en Frazier, dan kun je je voorstellen wat de haat van Joe Frazier geweest was. Die hij altijd heeft gehouden, tot op het laatst. Wat de haat van Joe Frazier was, richting Muhammad Ali. Dat was nooit meer goed te praten. En dat heeft hij mee zijn graf ingenomen, ook Frazier. En Ali heeft later zijn excuses aangeboden voor wat hij heeft gezegd en hoe hij Frazier heeft behandeld. Maar dat it was too little, too late. Het vuur was niet meer. Dat tijdperk was zo ontzettend gespannen. Gewoon heel vergelijkbaar met nu, zo eigenlijk. Weet je, wat bijzonder eigenlijk dat de geschiedenis zich dan toch weer herhaalt. Dat zet het in perspectief. Maar die twee, toen die bel ging, hè, dus de fight of the century, toen die bel ging in Madison Square Garden, ding ding, eerste ronde, dan stapt uit de ene hoek, stapt daar dus Smoking Joe Frazier. Lyend, smoking, kokend, rokend van woede, van haat naar die man. Hij heeft maanden, jarenlang, heeft hij die insults, die beledigingen weg moeten pakken. Hij heeft zijn zoon huilend thuis zien komen, in elkaar geslagen. Brandstichting in zijn huis, brieven ontvangen met doosbedreigingen, kogels bij de voordeur. Heeft hij jarenlang, maandenlang weg moeten happen. Want tot dat ene moment zou zijn dat die Ali tegenover hem zou hebben in de ring. Ik denk dat Muhammad Ali er heel anders in stond. Ik denk dat Muhammad Ali het oprecht zag als entertainment. Ik denk dat Muhammad Ali, dat het niet zijn bedoeling was om Joe Frazier zo te kwetsen. Want Joe Frazier had niks gedaan om zo gekwetst te worden. Weet je, dat is niet. Joe Frazier had Muhammad Ali helemaal niks misdaan. Wat Joe Frazier mij vertelde, is dat ze samen in de auto zaten. En eigenlijk precies de scène zoals hij in de film Ali van Will Smith ook was, zeg maar. Dat hij hem gewoon geld geleend heeft. En dat hij. Dat ze zeggen dat Ali naar hem toe kwam voor geld. In de tijd dat Ali niet mocht boksen. En dat hij het krap had. Die relatief goede relatie tussen Frazier en Ali. Waarin Frazier oprecht dacht dat ze een vriendschap hadden. En dat ze elkaar hielpen door te proberen dat gevecht te laten gebeuren. Hè? Dus Frazier dacht van, ik ga helpen, Ali helpen om zijn bokslicenties terug te krijgen. Daar heeft hij ook echt in meegeholpen. Met naar de president gaan, naar Nixon gaan, zeg maar, om te lobbyen, hè, Frazier te lobbyen voor de bochtlicentie van Muhammad Ali. Natuurlijk ook voor eigen gewin, hè, want het geld wat hij zou gaan verdienen met die wedstrijd, dat was significant. Maar dat heeft hij gedaan voor Ali ook, zeg maar. Hè? Ook als een vriendendienst. En om van dat punt naar een relatief vriendschappelijke relatie te gaan, naar wat, waar ze uiteindelijk op geëindigd waren, voor aanvang van de wedstrijd, dat heeft Frazier ook heel veel verdriet gedaan, want hij heeft het gewoon niet verdiend. Dat is een hele oprechte, eerlijke man. Misschien niet zo slim en zo scherp en zo witty, zeg maar, als Muhammad Ali. Maar dat maakte niet goed in oprechtheid. Weet je wel? Het is echt een hele. Die gym in Philadelphia was zo'n bijzondere plaats. De wijk waar de gym van Joe Frazier in stond, was een van de slechtste wijken in Noord-Philadelphia. En daarmee wel misschien een van de slechtste wijken in de wereld. Louis Theroux heeft een tweeluik gemaakt. Louis Theroux, misschien praat ik iets te snel. Louis Theroux, die documentairemaker, heeft een documentaire gemaakt over de slechtste plaatsen, de meest criminele plaatsen in de wereld. En dat is een tweeluik tussen Johannesburg in Zuid-Afrika en Noord-Philadelphia. En in Noord-Philadelphia, in het centrum van Noord-Philadelphia, waar ik gewoond heb voor 3 maanden, stond de gym van Joe Frazier. En in die plek, in die criminele plek met drugs en moorden en wat dan ook, zeg maar, was dat een safe haven. Het was een veilige haven. Jongens kwamen naar binnen en er was sport, er was respect, er was vriendschap, er was ook knokken. Hè? Dus je hebt dat straat, dat vechten en die agressie, testosteron, ja natuurlijk, weet je, dat had zijn plek daar in de ring tussen de touwen. Maar het was een hele veilige en ontzettend fijne plaats. Midden in een centrum. In de hel zou je kunnen zeggen. Als je daar woont, dan woon je in een hel. Het was verschrikkelijk daar, echt, om daar te wonen. Ik heb op Google Maps gekeken voordat ik naar Philadelphia ging. Wat het dichtstbijzijnste hotel was bij die Frazier Gym. Hè? Want ik had Frazier dus aan de lijn gehad, Joe Frazier, om daar te gaan trainen. Zo, nou, ik werd uitgenodigd om dat te doen. Dus ik mocht 3 maanden daar verblijven. 3 maanden, omdat een vakantievisum alleen maar 3 maanden kon, maximaal. En toen heb ik gekeken naar wat is nou het dichtste bij die gym. Hè? Dan kan ik gewoon lopend naar de gym elke dag. Dan hoef ik niet met de metro of wat dan ook. Bespaar mijn reistijd. En toen heb ik gewoon het dichtstbijzijnste motel geprikt. En dan van ja, hier ga ik verblijven. Nou, ik heb travel checks gekocht. Om daar, dat ik niet met veel cash over de straat hoefde. En ik was wel voorbereid op een slecht milieu daar. Dus een slechte omgeving en zo. Maar niet zo. Niet als wat het was, zeg maar. Gewoon een plek vol moord en verderf. Zeg maar, dood en verderf. Maar toen kwam ik daar, bij de ingang van dat motel. Het was in de avond, zou je zeggen. Bijna nacht. Flink donker in ieder geval. En ik loop dat krot binnen, wat dat motel dus kennelijk was. Liberty Inn heet dat. Heette dat, want het bestaat niet meer gelukkig. En voor mij stond een hoer met een dikke zwarte vrouw. Een hoer met een man. Zij zei, I'm gonna treat you good, I'm gonna treat you good. Gadverdamme, weet je. Nou ja. Dus je wist wat er ging gebeuren. En toen keek ik dus om me heen. Ik zag kogelgaten in het glas wat voor het personeel van het motel, zeg maar, ingebouwd was. Er stond niks. Een lobby is echt een te chique naam voor hoe die ingang was van dat motel. En ik zag dus ook dat je voor een half uur kamers kon huren. Dat was eigenlijk de standaard. Dus ik wist van, kut, ik zit hier in een hoerenkiet. Ik zit in een hoerenhuis eigenlijk. Maar goed, ik moest daar toch, ik moest toch een kamer hebben. Het was al laat en ik was natuurlijk alleen in een slechte buurt. Wat ik wist dat een slechte buurt was natuurlijk wel. Dus ik heb die travel checks daar neergelegd. Dus alsjeblieft, ik wil graag hier de komende 3 maanden verblijven. Nou, die hebben ze ingenomen. En vanaf dat moment kon ik er ook niet meer weg. Want ik had al betaald tenslotte. En ik had gespaard tijdens mijn studie. Een beetje aan de deur staan, een beetje geld sparen. Ik woonde nog thuis, dus ik kon ook gelukkig goed sparen. Dat geld, hè, dat die, wat is het, 2000 euro of zo voor dat verblijf, 3000 euro. Ja, dat was nu weg. Dat lag aan de andere kant van dat kogelwerend glas, zeg maar. Dus ik ging naar mijn kamer toe. Toen lagen daar gebruikte condooms, lagen daar gewoon op de vloer, lag bloed op de muur, gaten in de muren. Ontzettend smerig gewoon. Muizen liepen over de vloer. Niet toen ik binnenkwam, maar als je een keer in bed ligt, dan zag je ze voorbij schieten. Het was een hele smerige plek. De wc-bril was met duct tape, zeg maar, gemaakt. De duct tape op de wc-bril. Ook fijn om te weten dat de vorige met zijn reet op die duct tape heeft gezeten. Nou, niet het meest hygiënisch, maar het was gewoon smerig. En echt een hoerenkiet gewoon. De douches. Hè, een douche in het Amerikaans is een vaginale douche. Hè, waarmee je dus de edele delen van de dame kunnen daarmee gespoeld worden. Nou, dan lag het, als je uit het raam keek, dan lag het op de plaats daaronder, zeg maar. Lag vol met douches en condooms bijvoorbeeld. Nou, gewoon een hele slechte plek. Veel vervelende dingen meegemaakt ook. Mensen die aan de deur kloppen, die binnenkomen kijken wat ik daar aan het doen was. Nou, op mijn Instagram page staat er een artikeltje. Er zijn tientallen doden gevonden in dat motel. Ontzettend veel drugsgebruik, misbruik, mishandeling, verkrachting. Allemaal in dat ene motel. Oftewel, een hele slechte plek. En in die motel, die plek, zeg maar, die staat denk ik symbool voor hoe die omgeving was. En in het midden daarvan stond dus de Joe Frazier Gym. Terwijl Frazier had natuurlijk al lang zijn gym ergens anders neer kunnen zetten. Misschien was het ooit een betere buurt geworden en was het langzaam is het afgezakt naar dat niveau. Naar het ghetto wat het was geworden. Maar Frazier die was daar en die bleef daar. En die bleef daar expres, zeg maar, zitten ook. Hij en vooral zijn zoon Marvis, die hadden dagelijkse leiding, zeg maar, over de gym. Die maakte dat een hele veilige plek voor die buurt. En dat deed hij ook al in de tijd van die wedstrijd tegen Muhammad Ali. Dus hij was er echt voor de zwarte gemeenschap, weet je wel. En niet alleen met praatjes. Want Muhammad Ali die woonde niet daar in die buurt. In die buurten. Die praatte natuurlijk wel voor. En dat was mooi. En dat is ook goed. Dat is ook hartstikke fijn dat hij dit gedaan heeft. Maar Joe Frazier leefde het. Weet je? Ik denk dat het een goede samenvatting is. Muhammad Ali die praatte het. Maar Frazier die leefde het echt. Het leven van de echte zwarte, de zwarte man in die tijd. En dus zo wrang. Des te wranger dat Frazier zo werd weggezet. Als de white man's champ. En dat explodeerde allemaal tijdens de fight of the century. Tijdens dat gevecht. Smoking Joe Frazier kwam uit de hoek. Hè. Smoking, ze noemen smoking als een locomotive train, als een locomotief. Naar voren. Er zat geen achteruit op Joe Frazier. Die kon één kant op en dat is naar voren. Bij andere tegenstanders heeft hem dat. Ja, heeft hij dat duur betaald, zeg maar, hè? Die stijl. Want dat past niet bij alle stijlen, zo die voorwaartse druk. Bij George Foreman moet je dat niet doen. Maar voor Muhammad Ali was het perfecte antidote dus het perfecte tegengif tegen het dansende voetenwerk van Ali. Waarin hij met zijn hoofd telkens een beetje naar achteren ging om te proberen stoten te ontwijken. Iets wat je in de boksen eigenlijk niet doet. Je verdedigt met je dekking hoog door te slippen, maar niet om met je handen laag, zeg maar, je hoofd naar achteren te bewegen. Want de kans is veel te groot dat je dan al toch nog net wordt geraakt op het uiteinde van de stoot. Maar Ali kwam daar met heel veel tegenstanders goed mee weg. En toen kwam Joe Frazier. Kwam als een smoking Joe Loking, als een locomotief, een rokende locomotief. Stoomde Joe Frazier naar voren. Ding, ding, ronde 1. En al die spanning, al die build-up voor dat gevecht, voor de fight of the century, kwam toen eruit in de ring. Ja, wat een build-up, hè, voor een wedstrijd. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En wat nog het allermooiste is. Wat nog het allermooiste is aan deze wedstrijd, is dat hoe mooi de build-up is geweest, hoe bijzonder dit verhaal ook is geweest, it exceeded expectations. De wedstrijd voldeed niet alleen aan de verwachtingen die mensen ervan hadden. Die waren gigantisch. Misschien heb je eens meegekregen van Floyd Mayweather tegen Manny Pacquiao een paar jaar geleden. Dat werd ook de Fight of the Century genoemd. Had ook een aardige build-up. Dat was een poeppartij uiteindelijk. Mensen verwachten heel veel. Iedereen, als allemaal celebrities zaten daar in het publiek. Nou, we gingen eens kijken. Vrienden van me die hadden de wekker gezet om 4 uur 's nachts om live te kunnen kijken via internet, weet je wel. Maar het werd een draak van een wedstrijd. McGregor tegen Mayweather, ook een spannende wedstrijd. Het verhaal is aardig, het is leuk, een prima wedstrijd. Maar het didn't live up to the expectations, zou ik zeggen. Of misschien voldeed het aan de verwachtingen, maar zeker niet meer dan dat. Hoe mooi dat verhaal van Frazier tegen Ali ook is, de wedstrijd zelf is nog mooier. De tegenstellingen in stijlen, die kun je niet bedenken. Die kun je niet, dat verzin je niet. De kleine Frazier, 1,83. Gebogen, voorover gebogen. Met zijn crossover defense. Hè, met zijn twee armen gevouwen over elkaar. Probeerde onder stoten van Ali door te komen. De jabs, de lange reach van Ali. Licht op zijn voeten. Waarmee die Joe Frazier op het uiteinde van zijn stoten probeerde te houden. En 3, 4, 5, 6 stootcombinaties landen op het hoofd van Joe Frazier. Joe Frazier pakte de stootcombinaties, hapte ze letterlijk weg, slipte er een paar, kwam onderdoor en boom! Een knaller van de linkerhoek kwam er overheen. Het waren 5 lichte, stingende, stekende stoten van Ali tegen 1, 2, 3 bommen van Joe Frazier. En zo ging het vele rondes lang. Het is echt een prachtige wedstrijd. En ik denk, ja, misschien is dit het moment. Ook als je de tijd er nog voor kunt vinden. Misschien zit je achter het stuur. Misschien ben je aan het werk en past het nu helemaal niet om te kijken. Maar ben je in de gelegenheid om die wedstrijd nu te kijken. Dan zou het wel vet zijn om na deze build-up van deze wedstrijd. Misschien gelijk ook die wedstrijd te gaan bekijken. Ik wens je ontzettend veel plezier in het bekijken van de wedstrijd. En ik hoop dat je net zo enthousiast bent over het kijken als ik. Want ik denk dat ik hem toch ook nog maar eens een keer op ga zetten. Jongens, veel plezier met kijken en tot de volgende.